Heere, volle hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor deze avond, ons gegeven en uw genade, dat we zo tot u mogen komen door onze Heer Jezus Christus, die de weg geopend is, heeft, want hij is de weg. We danken u voor die weg, Heere, die we mogen kennen, waarmee we mogen leven, dat hij bij ons is en ons zo voortdurend laat zien wie de Vader is. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is om ons de Heer Jezus te laten zien. Dank u voor de duidelijkheid van uw woord, Heere, dat we zo mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. En dat we iedere keer opnieuw, Heere, mogen leren van hem die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat ook in deze avond, Heere, we mogen leren van onze Heer Jezus Christus, wie hij is en wat hij gedaan heeft. En we zien uit naar het volbrachte werk, Heere, op het kruis van Golgotha. Dat er niets aan toegevoegd kan worden, maar dat we er nog veel van mogen leren, mogen zien, Heere, wie hij is en wat hij doet. Vader, we bidden ook deze avond voor Tineke en vraag, Heere, dat gij haar zo wilt aanraken, genezen, versterken. En dat gij ook de vrouwen en de jongens wilt bemoedigen daarin, Heere, dat ze mogen zien, Heere. En bovenal in ieder van hen, Heer Jezus, mag kennen. Vader, we dragen zo deze tijd aan u op en bidden ook voor hen die niet met ons kunnen zijn deze avond. Dat er een tijd mag zijn van verkwikking, dat door alles heen de Heer Jezus gezien mag worden. We zeggen u dank voor hem die zichzelf gegeven heeft in Jezus' naam. Amen. We gaan naar het vijfde hoofdstuk van Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 5. Daar zijn we de vorige keer hebben we het daar gehad over. Dat was een vraag, maar dat is inmiddels ook weer 2 weken geleden natuurlijk.
Hebreeën
5, ja. Vorige week, dan zijn we, of 2 weken geleden dan, zijn we gekomen. We zullen maar beginnen te lezen bij het eerste vers. En dan nogmaals waar het over gaat. Het gaat over de schrijver die wil deze mensen laten zien wie de Heer Jezus is. En dat wil hij ons allemaal laten zien, dat mogen we allemaal zien. En dat we naar hem zien en dat we het niet van iets of iemand anders verwachten of dat we met werken bezig zijn. En daar waren deze mensen die zagen de Heer Jezus wel, maar het is een één ding om hem te kennen, het is een andere om daaraan over te geven. De moeilijkheid met hen, ze waren wel degene die, wij zouden zeggen in het Engels zeggen we professing but not possessing. Dus ze waren wel mensen die zeiden dat ze christen waren, maar je kon zien dat er geen leven in zat. En dus de overgave was daar niet. Dus dat was de moeilijkheid hier en de schrijver die is daarmee bezig om ze te laten zien dat de Heer Jezus beter is dan de oude, dan hetgeen dat ze mogen lezen in het Oude Testament of mogen kennen vanuit het Oude Testament, dat Hij alles is in Allah, dat Hij ook de hoge priester is. Dus we gaan lezen hier, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk van het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. We hebben toen ook opgezocht dat de Heer Jezus, die is in zwakheid gekruisigd, maar hij is in kracht, is die opgestaan. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Niemand neemt zelf iets aan, en de Heer Jezus ook niet, die deed dat ook niet. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zo hij is een eeuwige priester, de Heer Jezus, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hier is een bijzonder iets. De Heer Jezus die heeft gehoorzaamheid laten zien. Hij is gehoorzaam geworden, lees in Filippenzen 2, tot de dood van het kruis. Hij is mens geworden, hij heeft de mensheid op zich genomen. Het is net als u en ik geweest in alle zwakheid. Hij was gisteravond in Vlissingen, dan hadden we over Johannes 4. En dan zag je de Heer Jezus, die was vermoeid. Die was vermoeid, dus een lange wandeling gehad, die was vermoeid en die zat neer. En die zat, dat was heel mooi natuurlijk, hij zat neer bij de bron. Heel typisch, hij zat bij de bron, maar hij is de bron. Mm-hmm. En als je dat gaat bekijken, dan is dat zo rijk en al mijn fonteinen zijn in hem. En dan ben je direct bij de bron. Zo, hij is die bron, maar hij was ook vermoeid, dus hij kent die vermoeidheid ook. En zo kent hij ook uw vermoeidheden, uw pijnen. Hij voelt mee, dat lees je in het tweede hoofdstuk van Hebreeën. Hij voelt al hetgeen dat je voelt. En als je soms pijn hebt, en er zijn er die pijn hebben, die dat misschien wel voortdurend hebben, en dan is het toch bijzonder om te weten dat hier is iemand die voelt alles met mij mee. Die, ieder moment. En dan zou je zeggen, waarom dienen die pijnen toch? Hè? En eigenlijk is dat dan toch, zou je zeggen, de bedoeling. Dat dan krijg je toch zo'n relatie met de Heer Jezus. Want hij voelt datzelfde, alleen veel dieper als u of ik. Dus als ik pijn heb. De Heer Jezus die voelt dat ook. Dat denken we misschien niet vaak aan op die manier. Maar die voelt dat ook. Maar alleen hij voelt het veel meer als dat ik doe. Veel dieper. En niet alleen voelt hij dat als ik het voel lichamelijk. Maar ook persoonlijk. In ziel. Hij heeft ook, Jesaja zegt dat in hoofdstuk 53, hij heeft zijn ziel opgeofferd. Hè? Mm-hmm. Dat is heel bijzonder. Dat is niet zomaar. Ik denk vaak met, en er is niks mis mee wanneer we denken aan het kruis, dat we dan denken dat de nagels gingen door zijn handen en door zijn voeten. Maar dat is natuurlijk niet de grootste pijn, niet de grootste verschrikking die er geweest is. De grootste verschrikking is dat hij de zonde gedragen heeft. Dat hij verenigd werd met de zonde. Toen hij zei, je vader kan deze beker voor me voorbij gaan. Dan is het dat hij verenigd zou worden met iets dat hij eigenlijk in zekere zin ook niet kende. Daar is hij nooit eerder mee verenigd geworden. En dan heeft hij u en mijn zonde op zich genomen. Als we nou denken dat wij zelf kunnen die niet eens dragen. En hij heeft die gedragen, dan heeft hij voor ons allemaal gedragen. Maar hij heeft ze ten diepste gedragen. Hij heeft ze natuurlijk veel dieper gedragen dan wij. Want wij kennen niet eens al onze zonden. We weten niet wat er allemaal in ons is. Het meeste dat er in ons is, is eigenlijk nog verborgen. Hè? En af en toe dan laat de Heer zo eens een klein beetje ervan zien. En als je, ik zou wel zeggen, als je een klein beetje deksel oplicht, dan zeg je, oh, alsjeblieft niet meer, want dat is maar al genoeg. Hè? Dat is maar genoeg. En dus maar de Heer, die heeft wel de diepte daarvan gezien. En dan is het heel bijzonder dat als een mens, heeft hij dat allemaal gedragen. Dus je kan zien, dat is een verschrikkelijk gewicht geweest voor hem. Dat is dus de pijn is niet alleen die nagels door handen en voeten, maar vooral dat opofferen van zijn ziel. Hè? Dus die heeft zijn ziel opgeofferd. En dus wanneer we dit lezen gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen hij geleden heeft, dan zie je de overgave daarin. En nu is gehoorzaamheid als een moeilijk woord. Vraag me zo'n saaier, die weet dat wel met al die kleintjes. Als je die gehoorzaamheid leert. Maar dan worden die kleintjes die worden groter. En dan wordt gehoorzaamheid toch een groter woord. En dan worden die kleintjes die worden zelfs ouder. En dan wordt gehoorzaamheid nog een groter woord. Dan krijgen we er nog, want dan weten we tenslotte wat gehoorzaamheid, tenminste we denken dat we weten wat gehoorzaamheid is. En dan wordt dat woord nog steeds groter. En ik vind dat het absoluut iedere keer groter wordt, dat woord van gehoorzaamheid. Maar het is wel een mooi woord als je het kent. Wel een mooi woord als je het kent. Als je het niet kent, dan is het schrikbarend. Maar als je het kent, dan is het rustgevend. Zo zijn natuurlijk alle dingen van de Heer, die zijn rustgevend. En ik wijs nog even hier het volgende vers. En geheiligd zijn is hij alle die hem gehoorzaam zijn. En hier krijgen we dat dus. Hè. Hier krijg je de kleine kinderen, de grotere kinderen en de nog grotere kinderen en de nog grotere kinderen. En dus die komen er allemaal op een rijtje achteraan. En een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dat is een bijzondere uitdrukking. De oorzaak der eeuwige zaligheid. Dus zijn gehoorzaamheid. Nou, ik wil eventjes kijken naar dat woord van gehoorzaamheid. En dat is ook een woord dat, als ik het goed zie, dan zie je dat ook van geloven. Kijk u maar even terug naar het laatste, de laatste vers. De laatste twee versen zullen we lezen van het hoofdstuk 3. Dan pikken we dat nog even over. En dan staat er, over welke nu is hij vertoond geweest, 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Elke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zo, ongehoorzaamheid, ongeloof. Dus je ziet die twee gaan samen. Zonde, ongeloof, ongehoorzaamheid, hetzelfde. En dus daarom konden ze niet ingaan. Dat is natuurlijk een heel triest iets, want God die heeft de deur wijd opengezet. Je zou kunnen zingen, ik zie een poort wijd openstaan. En tegelijkertijd, ze gaan niet binnen. Nou, dat is erg. Ik veronderstel dat het is heel koud winters en het is echt vries 20 graden. En de deur staat open, je kunt zo naar binnen, maar je blijft buiten. Zo zijn er al heel wat mensen omgekomen. En zo kwam heel Israël eigenlijk om in de zin van de deur stond open. God die zegt, hier is je land. En ze gingen niet binnen. Ze gingen niet binnen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we tegenkomen in het christendom. Dan moet ik het even ruim in het christendom. De deur staat wijd open. Ik zie de poort openstaan. Maar mensen willen niet binnen. Ze willen op hun eigen manier binnen. Niet op wat God gegeven heeft, maar wat ze zelf denken. Wat ze zelf denken. En zondagmiddag was ik in Vlissingen. En was er ook iemand en die vertelde er wat van. Want die had, die zong een paar liedjes, dat was wel mooi. En die zegt, ja, ze was zo druk geweest. En nu had de Heer haar eigenlijk dus stilgezet. En nu was ze toch weer een beetje op gang als het ware. Maar die rust, zo toen ik begon te spreken. Dan zeg ik heb één woordje voor u. Gezeten. Gezeten. De Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij had het werk aan Golgotha's kruis volbracht. In het Oude Testament, en dat weet u in de tabernakel en de tempel, daar zaten geen stonden, liever gezegd, stonden geen stoelen of banken. Daar stonden ze, want het werk was niet af. En de Heer Jezus, die was aan het kruis, en daar zei hij, het is volbracht. En toen is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Waarom? Het werk is volbracht. En wanneer je dus opgewekt wordt, Efeze 2 vers 6, dus wanneer je wederom geboren wordt, en je hebt een nieuw leven in de Heer Jezus Christus, dan word je opgewekt in hem en gezeten in Christus in de hemel. En dan begint eigenlijk Efeze ermee dat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Nou, wil je het rijker hebben? Dan zoek het dan ergens anders, want je hebt alles dat er te hebben is. Maar de mens die wil iets van zichzelf. En die wil zelf beslissen wat hij zelf gaat doen. En daar gaat hij zelf verkeerd. Dat is heel eenvoudig natuurlijk, hè. Daar hoef je niet zo ver voor te gaan. Dus deze mensen, nou, God die geeft hier dat voorbeeld aan deze mensen, hoe dat toen gebeurd is. Maar luister, zegt hij, kijk nou eens eventjes terug. Wat is er toen gebeurd? Nou, als je nu gelooft, die prediking hebben hun ook gehad. Als je nu gelooft, dan heb je dat leven. Hun hebben het niet gehad, want ze hebben die boodschap wel gehad, maar ze hebben niet geloofd. De boodschap werd niet gemengd. Dus de boodschap die komt eraan. Maar die werd niet vermengd met geloof. Nou ja, je kunt de boodschap overal geven. Ik denk dat ik op heel wat plaatsen de boodschap heb gegeven. Maar op vele plaatsen, dat werd niet gemengd met geloof. Ja, maar nee, we willen dit, we willen dat wel geen. Nou, ja, dan ga je gang maar. Maar dan zul je toch missen. Want als het niet gemengd is met geloof, dan ga je toch niet naar binnen. Dan heb je dus niet, ik zeg niet dat, we hebben het nu niet over wedergeboorte. Ik heb het nu over de volheid van het leven met de Heer Jezus Christus. De volheid van het leven met de Heer Jezus Christus. Het is de bedoeling dat iedere christen die leeft in de volheid van de Heer Jezus Christus. Als je dat hebt, nou ja, dat is het leven zelf. Kijken we even verder, want het gaat hier dus over gehoorzaamheid en geloof. Kijk toen even met me naar het 11e hoofdstuk. U weet, dat is het hoofdstuk van geloof. Ik zat er ook naar te kijken. En dan hoofdstuk 11. En dan lees je bijvoorbeeld, dat kan ik niet voorbij gaan natuurlijk. Er staat in vers 6. Maar zonder geloof hebben we het al iets, hè. Is het onmogelijk. Het is niet mogelijk om God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor hem die hem ernstig zoeken. He? Dus hier is de beloning van God. Je mag het ook, de belofte van God is er ook. He? En die belofte, daar kun je dus helemaal aan missen als je niet aanneemt wat God geeft. En dan kom je wat verschillende mensen hier tegen. Moet je toch maar eens kijken. Er staan twee woorden bij elkaar in vers 8. Dan gaat het over Abraham. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest. Hoe is hij gehoorzaam geweest? Door het geloof. Hij geloofde dus wat God zei. Daar heeft hij op gereageerd, zou je kunnen zeggen. En daar is hij op gaan gaan. Daar is hij op gaan wandelen. God zegt het. Wandelen, klaar. Ja, eenvoudig, hè? Waarom zou die mens het nou zo graag moeilijk maken en er allerlei werkzaamheden van maken? Veronderstel eens dat je een onderzoek ging doen naar de godsdiensten van de wereld. En hoe ze allemaal zich, hoe ze het allemaal inzagen, hoe ze allemaal bezig zijn. Hoeveel godsdiensten denk je dat er zijn?
Heel
Marco, enig idee?
Dat zijn paspoortjes van 2500.
Ja, ik had destijds een boek en dat liet alleen al 300 en zoveel verschillende baptisten zien. Dan ben je nog alleen maar daarmee bezig. Nou, hoeveel verschillende laat ons even bij Nederland blijven. Hoeveel verschillende evangelische gemeenten zouden zijn? Nou, ik denk dat die daar dan wel over de 300 gaat. En een heel eindje ook. Hoeveel verschillende reformatorische kringen zijn er? Nou, daar heb je ook wel een lijstje voor nodig, hè? En dan zijn we nog bij wat we noemen het christendom. Nou, gaat dan de wereld nog eens over naar andere godsdiensten. Eigenlijk gezegd, iedere stam heeft zijn eigen godsdienst. Dus de wereld over is het ongelooflijk. Hoe komt dat toch? Ja, iedereen denkt op zijn eigen wijs. Hè? Dus al die vogeltjes die zingen op hun eigen wijs, hè? Zingen wel mooi, maar ja, het is. Toch, Arco? Ja, jij weet het, hè? Dat is natuurlijk, hè? Gansjes die zingen toch niet zoveel als nachtegaaltjes, hè? Ja, kijk. Geprobeerd. Nou, dus hier zien we dus door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Waar bent u tot geroepen? God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Onze Heer. Staat in de Bijbel, hè? 1 Korinthe 1 vers 9. Geroepen, waartoe ben je geroepen? Tot gemeenschap. Tot gemeenschap. Ja, de Heer Jezus gekomen, die heeft ons geroepen voor zaligheid. Maar zaligheid stopt niet bij de wedergeboorte. Ik zou zeggen, daar begint het. Dat begint het, dat begint de zaligheid, hè? Dat begint het leven. Dus, en dan begin je te leven. En Paulus zegt dat ik, maar luisteren. Je bent zo goed begonnen, zegt hij. Maar tegen die geloven, hoe komt het toch dat je verhinderd bent? Hoe komt hij niet verder gegaan bent? Hoe komt hij niet doorgegaan bent? Ja, nou, daar hadden ze natuurlijk geen antwoord voor. Hè? Waarom? Ja, die mensen waren in het vlees bezig. Vlees. Je weet dat vlees, dat vleeselijke is het vreselijke. Hè? Vleeselijk of vreselijk. Ja, nou hier dus Abraham even. Maar die twee woorden, zie je hoe dat samen gaat? Door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam. Geloof en gehoorzaamheid gaan samen. Geen gehoorzaamheid, geen geloof. Geen geloof. Geen gehoorzaamheid, geen geloof. Ik denk dat die dingen, als we die een beetje scherp bekijken, dan ga je er zo over denken. Zeg je, ja, dat is zo. Maar ik denk dat de meeste mensen, wanneer we Hebreeën 5 lezen, dan lezen eigenlijk, dan gaat het eigenlijk over onvolwassen christenen. Dat geeft het idee. Huh? Nou, hebben we die vandaag ook? Ik zou eens willen zeggen dat ik denk dat de meesten, in ieder geval die zeggen christenen zijn, die zijn gewoon onvolwassen. Ik ben niet aan het oordelen of dat mensen wedergeboren zijn of niet, dat is niet mijn zaak. Maar dat, onze voorganger zei altijd, hij zegt, je hoeft niet te oordelen, maar ik ben wel een fruitinspecteur. Fruit inspector. En dus je ziet wel wat er gaande is. En dan zeg je, ja, dan is er gewoon veel onvolwassenheid. Nou, hier mogen we leren van iemand, en dat is Abraham in dit geval, en die is geroepen. En wij zijn geroepen in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. God die heeft ons daartoe bewust geroepen, dat is dus het doel van ons leven, gemeenschap te hebben met de Heer Jezus. En dat wordt gemist. Wat een gemist dat is, hè. En wanneer heb je gemeenschap met de Heer Jezus? Want nu moeten we daar eerst even op ingaan natuurlijk. Wanneer hebben we hem gemeenschap? Altijd. Altijd, dat is niet... Ja, we kunnen wel zeggen, ik ga slapen, ik ben moe. Maar daar stopt de gemeenschap toch niet. Gemeenschap is, ik denk wel eens een zondag hebben we er even over gehad hoor, dat woordje gemeenschappelijk toch? Hè? Gemeenschap, gemeenschappelijk, gemeenschappelijkheid en zo, hè? Daar hebben we het er even over gehad. Nou, dus dat, betekent natuurlijk niet zomaar een hele dag converseren met elkaar. Daar gaat het niet over. Nee, het is er is een eenheid. Het is het één zijn. Hè? Het is bewust. De bewuste aanwezigheid van die ander. Hè? Nou, dat is het leven met de Heer Jezus. De bewuste aanwezigheid van Hem. We zijn geroepen in zijn gemeenschap. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft de Vader gedaan. De Vader heeft ons geroepen in de gemeenschap met de Heer Jezus. Nou, wat een voorrecht. Wat een geweldig voorrecht. En hier even terug naar het wat we lazen in hoofdstuk 3. Oude Testament. Want die mensen. Hey, hier is het land. Ga er maar in. Oh nee, we zullen het even onderzoeken. Zien of dat wel goed is. Ja, dus dat doet de mensen, dus die gaat het onderzoeken, zien of dat het wel kan. En dan komen er allerlei vraagtekenen. Eén heeft dit antwoord, de ander heeft dat antwoord. Maar dat schiet allemaal niet op, want het brengt je niet in gemeenschap. Want gemeenschap, dat is door het geloof. Zie? Dus die gehoorzaamheid, hè? Die gehoorzaamheid is door het geloof. Zie? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Nou, daar gaat het om. En dan gaat hij uit naar die plaats, die heeft ook een erfdeel ontvangen zou. En wat hebt u ontvangen? Wat hebt u ontvangen? Oh, dan gaan we even kijken. Ik sla even mijn Bijbel op in Efeze. En dan gaan we eens kijken wat we ontvangen hebben. En ik heb het er net al gezegd, maar ik zal het nog even herhalen. In het eerste hoofdstuk, in het derde vers. Ik denk dat het goed is dat we dat nog eens lezen. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, geroepen in hem, uitverkoren in hem, voor de grondlegging der wereld, dus hij is er al even mee bezig. Ja. Hij is al een poosje met je bezig. Hoe lang ben je met hem bezig? Nou, laten we het zo zeggen, nog niet zo lang. Hij kent jou al heel lang. Hij kent jou al heel lang. Hoe lang? Ja, kijk maar. Het staat hier. Dat is een heel tijdje. Ja, ik ken al heel wat jaartjes, maar dat is maar een klein tijdje vergeleken. Hè? Mm-hmm. Wij zijn nou van de week 51 jaar. Hè? En nou dan nog een tijdje ervoor, niet zo heel lang hoor. Maar dit is toch wel een hele tijd, hè? En dus dan leer je elkaar kennen. Maar je ziet dus, hij is ermee begonnen voor die tijd. Hij heeft dus wel een voorsprong op ons, hè? Zie je dat? Hij heeft een voorsprong op ons. Hij kent ons dus door en door, hoor. He? Hij kent ons door en door. Hij weet precies. Het is wel mooi dat je gemeenschap hebt met zo iemand die je al zo lang kent. Want nou, wees nou eens eerlijk. Veronderstel, dus je vindt iemand, die is er niet, laat ik dat even van tevoren zeggen, maar veronderstel, je vindt iemand die net zo is als jij. Hoe lang? Nee, ik weet het niet, die is er niet. Maar ik veronderstel het maar even. Zou je er een gemeenschap mee willen hebben? Nee, want je kent die persoon. Dan moet je zo ver mogelijk vandaan blijven. Tenminste, je ziet er helemaal niet uit om met die persoon gemeenschap te hebben. Nee, ik weet van alles van die persoon af. En dan weet je nog niet alles ervan af. Want je weet niet alles van jezelf af. Je weet eigenlijk nog een heel klein beetje van jezelf af. En dan ga je zien hoe groot wonder het is. Dat God gemeenschap met je wil hebben. Dat de Heer Jezus toch wel gekomen is. Om gemeenschap met je te hebben. Ja, om je tot die wedergeboorte te brengen. Maar het gaat natuurlijk, we zijn geroepen in de gemeenschap. staat, dan zijn we er mee bezig. Dus je ziet hoe geweldig bijzonder dat is. En dan moet kijken wat hij ook nog mee bezig is. Nou, dat is al helemaal een topopgave. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Heilig en onberispelijk. Onberispelijk. Mooi woord, hè, Michael? Ja. Prachtig woord. Onberispelijk. Ben je onberispelijk? Nou, dat woord, dat moeten we nog eens verder nagaan. En dan gaan we dat ook nog eens bekijken. Maar dat doen we een andere keer. Dus, ik wil even verder gaan met u nog in dit stukje. Daar kijken we wel eens vaker naar, want het heeft ontzettend veel te vertellen natuurlijk. Maar moet ik kijken, want hier is waar God ons in roept. En dan zegt hij in vers 18, daar ga ik even naartoe. En hij komt met een lampje aan. Hij komt eraan met een lampje. Uw woord is een licht op mijn pad. En een lamp voor mijn voet. Dus God die komt er met een lichtje aan, met een lampje, om die te laten zien. Hè? Dus we zitten toch nog een beetje in een donker hoekje. En dat gaat hij laten zien. Dus de vers 18, namelijk verlichte ogen is verstand. Hoe doet hij dat? Door het woord. Hè? Psalm 119 is de psalm van het woord. En opdat gij moogt weten, dus het is iets dat we mogen weten, welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Zijn, zie je dat? Wat een woorden, hè? Zijn erfenis in de heiligen.
Kom maar hier, schat even. Het hart staat hier. Plaats van, zeg maar, staan. Het licht hart.
Oké.
Okay.
Ja.
Dat is wat dus, van die achter wat ik verstaan.
Nou, het komt erop neer dat hij ons leven verlicht. Met, in gemeenschap met hem. See? Dus daar komt het op neer. Maar het is een algehele verlichting. En de rijkdom van zijn heerlijkheid. Van zijn erfenis in haar. Die heeft een hele erfenis. En wat heeft hij erin? Hij heeft zichzelf erin. Wat een erfenis, hè? Hij is de erfgenaam. Maar hij is ook de erfenis. Hij is alles in allen. En dan komt hij zo naar je toe en zegt, en nu is het de bedoeling dat je gemeenschap hebt. Groepen, hey, roept je ook nog bij naam. Hij kent je naam hoor. En dan roept je bij naam en zegt, kom, gemeenschap. Kom, gemeenschap. Gebeurt het wel eens dat hij op je schouder klopt en zegt, laat ik anders zeggen, op je hart klopt en zegt, Hé, we zijn een beetje weg van gemeenschap. Waar ben je mee bezig? Hè? Komt dat wel eens voor? Zou kunnen. Ja, zou kunnen. Nou, dus hier zegt hij. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zijn ons? Hoe wordt die dan? Die geloven. Die geloven. Huh? Dus de uitnemende grootheid van zijn kracht. Naar de werking der sterkte zijn er macht. De grootheid van zijn kracht, de werking van de sterkte zijn er macht. En zo komt hij naar ons toe. Die geloven. Zo geloven en gehoorzaamheid gaan samen. Zie? Als we dat maar goed vasthouden. Dat we zien geloven. Je zegt tegen iemand, geloof je ook? Ja. Veronderstel dat erachter zei. En gehoorzaam je ook? Het gaat samen. Je kunt dus niet zeggen, ik geloof en ik gehoorzaam niet. Dat is natuurlijk een tegenstrijdigheid. Dus geloven betekent gehoorzamen. Moeilijk, hè? Is dat moeilijk? Of vind je het mooi? Moeilijke dingen zijn mooi, hè? Moeilijke dingen. Ik vind moeilijke dingen meestal mooi. Ja. Waarom? Dat is zo mooi, want als dingen moeilijk zijn, dan kun je ze niet doen, hè? Dit is te moeilijk. Heb je dat met de kinderen? Hè? Dit is te moeilijk. Nee, dit kan ik niet. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Want dan kan hij het doen. Hè? Want dat heb je zelf natuurlijk ook. Dit is te moeilijk. Dat kan ik niet hoor. Er zijn dingen in je leven die je niet kunt. Maar dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij je laat zien dat je het niet kunt. En dat hij het dan wel kan. En dat hij het dan ook doet. En dat is de rust van het leven. Zie? Want het gaat hier natuurlijk in Hebreeën gaat over de rust. Hè? De rust. En ik hoop dat hij die rust kent. Die rust met de Heer Jezus. Want dat is de bedoeling. Dat we zo'n rust hebben in gemeenschap. Hè? Zou ik geen rust voor u zoeken dat het u wel gaat. Dat is helemaal de bedoeling van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. We lezen nog iets verder. Die hij gerocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je hoe dat helemaal samengaat met hetgeen dat we lazen dan in Hebreeën 5. Hè? En dan Filippenzen 2. En dat we zien wat een bijzonderheid dat is. Dat de Heer Jezus, dat hij gestorven is. Begraven en weer opgestaan. Hij is niet gered van het kruis. Maar hij is opgestaan vanuit de doden. Vanuit de doden. Hij was midden tussen de doden. Hè? En vanuit daar is hij opgestaan. En opgevaren. Mooi is dat, hè? Jezus, dat ging allemaal heel snel. Ik kan je zien hoe de Heer Jezus ook werkt. En is je dat opgevallen met de opstanding? En Maria komt bij hem en zegt, je raakt me niet aan. Even later zegt hij, kijk maar, voel maar. Hé, hoe kan dat? Eerst zei hij tegen haar, hij zegt, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar even later dan zegt hij, kijk, voel maar. Hé. Toen was hij toch intussen, in die tussentijd, was hij opgevaren naar de Vader. Zie hoe mooi dat het allemaal is, hoe de Heer Jezus alles volkomen in de schepping en ook in de nieuwe schepping. In het nieuwe leven met jou, maar heeft hij een heel plan, heeft hij alles uitgewerkt. Jammer toch, hè, voor dat volk van, dat aardse volk van God. Dat niet gezien heeft dat het land voor ze open lag. Het land dat lag wijd open voor ze. Ze hoefden er alleen maar in te gaan. Ze moesten toch wel vechten. Nou, ze moesten goed luisteren. Het zou zondag nog even over gaan, over dat luisteren. We moesten goed luisteren. Waar moesten ze naar luisteren? Ja, dat ze hem volgden. Niet die herder voorbij lopen, niet ergens achteraan blijven hangen, maar luisteren en dan erachteraan. En dan zegt hij, dan ga ik vooruit en dan overal die dingen eruit. Nou, dat is ook zo in het christelijke leven. De Heer die komt bij je en die zegt, oké, dan gaan we vooruit. Je hoeft alleen die herder maar te volgen. De Heer is mijn herder, hè? En dan gaan we steeds verder. Nou, dan gaan we zo stapje voor stapje verder. En zo leidt hij je verder. En dan kun je al die obstakels die voor je zijn. Maar ja, ineens denk je, ja, maar dit kan wel anders. En dus dan gaan we eventjes maatregelen nemen. En dan zullen we wel even laten zien dat we dat heel vlug kunnen. Ja, nee, groeien is altijd nog langzaam. Hè? Langzaam. Sommigen kunnen wel eens een beetje doorschieten. Maar dan is er toch ook weer een stop. Hè? En dan groeien, dan gaan we nog steeds langzaam. Ik weet nog goed toen ik een jongen was, en dan was er, ging ik nogal eens naar een woonde op Nieuwendijk. Er was een boer en die heette Baks, Jan Baks. En er was ook een ventje, dat kwam er ook wel eens. En die heette Miloke. Ja, liever gezegd, die noemden we zo. Miloke. En dan zei Jan Baks, die sliste een beetje en kwam die dan zo. En dan is die Miloke gegroeid net als een koeistert. En ja, die groeien naar beneden toe, hè. En de Miloke, die dacht echt dat die groeide dan, hè. Maar het lijkt wel of die kleiner werd, in plaats van groter. Nou, zo is dat eigenlijk een beetje in het christelijke leven soms, hè. Groei naar zijn koeistaart. Naar beneden toe. Ja. Hoe kom? Dat is wat. Achteruit groeien. Hè? Nooit gaat. Oké, okay, dat is onbekend. Dat is mooi. Dus, maar we zijn hier dus. Je ziet wat er aan de hand is hier. Die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dan heb je dat woordje weer. Gezet. Hij is gezeten. Hè? Hij is gezeten. Hij heeft alle rust. En het kan niet anders. Dat wanneer je in hem bent. En je ziet je plaats, je positie. Dan zie je de volheid van zijn rust. En dan is het niet de bezigheid van allerlei dingen. Maar dan is het een volkomen rust in de Heer Jezus. En dat is zijn bedoeling. Dat is gemeenschap. Hè? Dat is het een zijn. Hè? De eenheid. Het mooie ook om samen te zijn. Hè? Om samen te zijn. Dus we lezen nog even verder hier. En dan staat er hier. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld. Maar ook in de toekomst. Heeft alle dingen. Zijn voeten onderworpen. Alle dingen. Zijn voeten onderworpen. Hey, geloof je dat?
Ja, ik.
Dat is een belevenis. Want als alles onder zijn voeten is. En hij is ver boven alles uit. En wat ben jij?
In hem.
In hem.
In hem. Dus dat betekent dat je bent boven alles uit. Wat een plaats, hè? Wat een plaats. Boven hem. Bovenin hem. Ik zou zeggen bovenin hem. En wat een gemeenschap. En dan ben je geroepen. Zie je nu hoe de, mag ik het even zo uitdrukken, hoe de christenwereld druk bezig is met allerlei dingen. En als het maar veel kabaal, als het maar veel beweging is, dan is het goed. Maar daar klopt toch niks van? Dat zie je toch? Het is juist rust die God geeft. Hebben we het gevolgd? Zien we het? Want anders gaan we hetzelfde doen als de rest. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hier is de gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in alle vervult. En als de Heer Jezus vervult, dan is het vol, hè? Mag ik je iets vragen? Ben je vervuld in hem? Ben je vol van hem? Vol van hem. Dan is er geen plaats voor iets anders. Geen plaats voor iets anders. Vol van hem. Mooi is dat, hè? Dat is dus geloven. Geloof. Kan je dat voorstellen? Kan je dit voorstellen? Hier heb je Abraham. God zegt, Abraham, kom dan maar uit. En je gaat daar en daar naartoe. Oké. God die zegt, je moet ergens naartoe. Je bent er nog nooit geweest. Je weet van de hele plaats niks af. Maar je gaat er naartoe. Zou je dan een beetje zenuwachtig zijn? Zou je dat spannend vinden? Of zou je zeggen, dat lijkt me nou wel iets. Ergens naartoe gaan, nooit geweest, weet er niks van. Ja, dat komt haast niet meer voor, want mensen zijn de hele wereld over geweest. Ze hebben overal wel een verhaal over. Maar tegelijkertijd, je bent er niet geweest. Dus oké, daar ga ik naartoe. Zo, dan gaan we het meemaken. Dan gaan we het meemaken. Dat wordt interessant, hè? Dat wordt echt interessant. Als je ergens naartoe gaat, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet hoe het. Ja, het herinnert, ik moest er nog even aan denken. Toen we bijvoorbeeld naar Bijbelschool gingen. We hadden geen idee wat er ging gebeuren. Hoe we er gingen leven. Hoe we dat onderhoud zouden hebben. Of wat ook maar. En dat is gewoon mooi, hè? Want je weet niet wat er aan gaat gebeuren. Dan is het. Ja, dat is eigenlijk wel. Dat is toch wel spannend, hè? Vind je het leven met de Heer spannend of is het een beetje lala? Als er dingen gebeuren die je niet kunt beschrijven, die je weet niet wat er morgen gaat gebeuren, vind je dat spannend of zeg je, oh, ik blijf nu mijn koekjes bakken? Spannende dingen. Ja, nou, de Heer die heeft best spannende dingen. Maar kijk, er zijn er verschillende heren. Ik kijk er even naar. Ben even terug bij Hebreeën. En ik ben even naar hoofdstuk 11 gegaan. En, ja, dit is wel mooi. Goed. We lazen van Abraham in vers 8. Maar dan moet je kijken naar vers 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in, maar kijk wat er staat, in het land der belofte. In het land der belofte. Leef je in het land van belofte. See? Dus je leeft in de hemel, het land van belofte. En het is misschien... Ja, we zullen zo even een stukje nog van lezen. Ik ga nog even verder, hoe hij dat nog verder vertelde, in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij, maar kijk wat er daar staat, die de belofte ontvangen had. Zie je dat? Die de belofte ontvangen had. Heb je de belofte ontvangen? Nou, wat doe je met die mooie belofte? Oh, ontvangen. Nou, ik hou hem maar vast. Dus ook dat verhaal dat de Heer Jezus vertelt, hè, van die drie die bij hem riep en zegt, oké, jij krijgt zoveel en ik ga er zo vandoor. Tweede krijgt zoveel en derde krijgt zoveel. En komt hij terug en zegt hij, wat heb je mee gedaan? En dan zegt met die belofte, ja, zegt, ik heb het maar in de grond gestoken, want ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest doen. Dus wat? Hoeveel zijn er die de belofte in de grond steken? Die er niks mee doen? Dat ga je toch niet doen, hè? Je gaat de belofte toch niet in de grond steken? Maar je hebt er een stukje grond daar zo achter het huis, daar, Marco. Dat is, het is niet allemaal stenen, dus je zou er een spaar in kunnen steken. Belofte, begraven. Dan helpt hij net zijn kanaries is hij kwijt, dus ja, dan heeft hij ook weer een stukje dat hij kan graven. Belofte, wat ga je ermee doen? Nou, dus die man die straks in de grond. Maar moet je kijken hoe mooi dat er staat, die de belofte ontvangen had. Is dat geen prachtige uitdrukking? Dus, en hoe had hij die belofte ontvangen? Door het geloof en door gehoorzaamheid. Twee woorden dan bij elkaar, hè? Door het geloof en door gehoorzaamheid. Hoe kunnen we gehoorzaamheid leren? Of heb je dat? Ik bedoel, je zegt, nou, daar hoeven we niet eens over te praten, want dat heb ik gewoon. Hè? Je bent altijd gehoorzaam. Wat een gehoorzame kinderen van de Heer. Gehoorzaam. Nou, wij kunnen dus van de Heer Jezus gehoorzaamheid leren. Niet alleen kunnen we dat, is de bedoeling dat we dat doen. Want anders dan geloven we niet. Zo is ook wat. Dus als je niet gehoorzaam, geloof je niet. Zo. Komt eigenlijk wel hard aan, hè. Niet gehoorzamen, niet geloven. Huh. Ja. Gaan we dat mee doen, hoor?
Aannemen.
Eenvoudig, hè? Vind ik altijd zo'n eenvoudig antwoord, hè? Aan mijn verkend, dan leer je dat wel. Allemaal eenvoudige antwoorden uit. Ja. Aannemen. Gehoorzamen. Geloven. Twee bijzondere woorden. En, ja. Maar daar zit het wel in, hè. Ik ga nog even verder en dan kom ik bij 1 Petrus terecht. 1 Petrus, ik ga even naar het is in het tweede hoofdstuk. 1 Petrus hoofdstuk 2. En het is heel mooi, het gaat over het eind van hoofdstuk 1 gaat over de wedergeboorte. En dan hoofdstuk 2 begint met het nieuwe leven. En dan zegt hij wat die nieuwgeboren kinderkens, die zijn zo verkwikt met het melk. Hè? En die smaken het zo lekker. Hè? En dan zegt hij, smaakt het goed? Vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt, hè, dat de Heere goede dieren is, tot welke komende, altijd komende, altijd, dat is gemeenschap, altijd komende, altijd overgave aan hem die zichzelf voor jou overgegeven heeft. Hè. Dat is de rijkdom. Oké, dus daar gaat het verder over. In vers 7 nog even dit erbij. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dierbaar. Is de Heer Jezus dierbaar? Is hij zo dierbaar dat je zegt, ik wil hem altijd overal gehoorzamen? Oeh, dat is mooi. Dat is mooi. Nou, we gaan verder. Want ik ging naar vers 11. En er staat, geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. We kunnen ook zeggen vreselijke natuurlijk. Welke krijg voeren tegen de ziel. Zo. Dus die vleeselijke dingen die voeren krijg tegen de ziel. Dat hebben we ook in Galaten 5 komt dat scherp naar voren. Hè? Dat het vlees dat strijdt tegen de geest. Maar daar hebben jullie natuurlijk geen last van. We gaan maar verder. En houd uw wandel, staat er aan, hè? Eerlijk onder de heiden. Omdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zo, dat is mooi. Dus één ding, dat kwam ik tegen vandaag, toen ik zat te studeren eraan. Dat het is een woordje. Het woordje is aanstoot. Het woordje is aanstoot. Filippenzen spreekt erover, Marco. Ben je daar tegengekomen? Houd dit even vast, dat Peter. Dan zal ik even laten zien, Filippenzen. Want het woordje aanstoot tegen. Dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Soms zijn, je weet, woorden zijn belangrijk, hè. Filippenzen 1 was dat, waar ik dat tegenkom. Ja, ik lees even van vers 9. Vers 9, Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Dus inderdaad, de liefde van de Heer Jezus doordringt, want de liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is, zegt Romeinen 5, vers 5. En dus dan zegt hij hier, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven. Het kan zijn dat iemand zich aan de Heer Jezus, dat hij er aanstoot aan neemt. Maar ik moest eraan denken, ik zou het wel erg vinden als ze aanstoot aan mij. Nou, dat kan natuurlijk ook. En dan niet omdat ik het evangelie breng, maar omdat ik gewoon, je kunt het evangelie ook nog brengen op een manier dat het aanstoot geeft. Want hoe is het eigenlijk de bedoeling dat we het evangelie brengen? Wat zegt de Heer Jezus voordat hij naar de hemel gaat in Handelingen 1 vers 8? Gij zult mijn getuige zijn. Dus je gedragen als een getuige, als een christen. Dat is nog heel wat anders als praten als iemand of, noem maar op. Hè? Dus aanstoot, hoe kan ik aanstoot geven? Er zijn hier een hoop mensen die toch weten dat ik een christen ben. En die weten dat het woord die geven. Die weten zelfs dat ze hier kunnen komen. En over de Heer Jezus praten als ze daar behoefte aan zouden hebben. En, maar geef ik aanstoot? Zou kunnen. Zou ik niet graag hebben. Maar het is makkelijk om aanstoot te geven. Je kunt iemand makkelijk, ja, eigenlijk van zijn voetstuk krijgen. Doordat je iets doet dat van jezelf is. Dat waar we net over lazen, dat vleeselijk is. Hè? En als het vleeselijk is, dan is het ook vreselijk. Dus houd het in de gaten. Ik vond het wel een. Het staat in het Engels, zegt het. Without offense. Until the day of Christ. Zonder aanstoot te geven. Tot de dag van Christus. Hoe is dat, hè? Zo is de Heer Jezus dus met ons bezig. Om ons zo te vormen. Dat we geen aanstoot geven. Het is niet zo moeilijk om aanstoot te geven. Je hoeft maar iets te doen dat net die. Ja, ik denk altijd aan Billy Sunday. Billy Sunday was een evangelist van voorbije jaren. Ik geloof dat hij overleden is rond de tijd dat ik geboren ben. En dan zei ze: Billy, you rub the cats the wrong way. De wrijft de katjes de verkeerde kant of hij zegt, dan moeten de katjes omdraaien. Let the cats turn around. En in zekere zin, hij was een hele bijzondere evangelist. Ik denk niet dat er zo'n tweede geboren is. Maar in zekere zin had hij daar wel gelijk in natuurlijk. Maar wij kunnen dat ook zeggen in eigen kracht, in eigen willen en ik zal het eens even laten zien hoe het moet. Ja. En weet je wanneer we dat hebben? Dat hebben we juist wanneer we. Dat hebben we als we misschien opgroeien. En vooral in een onvolwassen gedrag hebben we dat. In een onvolwassen gedrag. Daar heb je die dingen. Daar kom je die dingen tegen. Ja. Wanneer we een onvolwassen gedrag hebben. En dat is iets dat niet van de Heer Jezus is natuurlijk. Als hij aanstoot geeft, dat is zijn zaak. Dat is niet de mijne. Maar als ik aanstoot geef, dat zou ik heel erg vinden. Want dan zou ik mensen wegstoten van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wees toch, dus je ziet hoe dat hij dat zegt. Hè? Geen aanstoot tot de dag van Christus. En dan komt dit er nog bij. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Vruchten der gerechtigheid. Dat is een mooi woord, hè. Vruchten is toch al zo'n mooi woord op zichzelf, hè. En als je dan vruchten der gerechtigheid hebt. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Je ziet hier achter me. Zie je bijvoorbeeld dat die boom gaat. Die begint te bloeien. Hè? Oh, en dat ging vanmorgen. Liep ik er nog even doorheen. En die appels die beginnen ook. En het is schitterend. En dan zie je als het ware de vruchten bloesemen nou, hè. En daar komt die vrucht uit natuurlijk. En, oh, wat een gezicht dat is. Hè. Zo mooi. Vruchten der gerechtigheid. Nou, als vruchten aan een boom zo mooi zijn. Hoe mooi is het dan wanneer je iemand ziet die vervuld is met de vruchten der gerechtigheid. Hè. Helemaal eigenlijk het beeld van de Heer Jezus. Want dat is de bedoeling natuurlijk. Dat we in gemeenschap met hem zo op hem gaan lijken. Oh, wat een bijzonderheid dat is. Hè? En dan zul je op alle manieren zien om niemand aanstoot te geven. Dat is een van de dingen natuurlijk. Hè? En dus die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Heerlijkheid en prijs van God. Je kunt het voor je zien, kunt proeven. We hadden net in de gang, we nu net terug naartoe naar 1 Petrus. En daar hadden we net, kwamen we dat ook tegen. Dat in het derde vers van hoofdstuk 2 kwamen we dat tegen. Indien anders gij anders gesmaakt hebt dat de Heer een goede tier is. Dat proef je. Hè? En die heerlijkheid van God, die proef je als het ware. Die zie je voor je. Dat is de realiteit van het gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus. Dus 1 Petrus 2. En dan gaan we even verder naar waar we waren. We waren bij vers 12. En u houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners. Dus ze kunnen wel kwaad van je spreken. Maar hoe reageer je daarop? Je kunt er op verschillende manieren op reageren. Als iemand verkeerd van je spreekt, dan kun je zeggen, dat is ook wat, dat ze dat toch van mij durven zeggen. Hè? Nou, dan kunnen we wel eventjes, dan wordt het eventjes wat hoor. Of, ik denk wel eens aan Paul. Waarom dat, daar zijn we nog niet achter. Maar onze buurman, die had ergens altijd een hekel aan hem. En ik weet niet of dat hij wel eens iets gedaan heeft. Ik zat hem nog eens een keer vragen. Maar ik denk niet zover als ik weet. Maar goed, het antwoord vond ik wel mooi. Hij zegt, och, hij mist toch wat als je niet van me houdt. Dat is heel wat anders, hè? Ja, je kunt natuurlijk boos op die buurman worden omdat hij kwalijk van je spreekt. Maar hij zegt, ja, hij mist toch ook wat als je niet van me houdt. Hè? Nou, ik vind dat eigenlijk wel een goed antwoord, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Niet omdat het van hem is, maar... houdt uw wandel eerlijk onder de heiden, omdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. En dat is heel eigenaardig als jij dus iets anders doet dan die anderen, dan gaan ze daar toch iets van zeggen. En dat is begrijpelijk, want het spreekt ze aan. Het spreekt ze aan. Ik weet nog dat de man eens een keertje mij stopte. Toen we waren net een jaar of zo uit Bijbelschool en woonden daar in die plaats. En die komt naar me toe. En ik kon me niet herinneren dat ik hem persoonlijk aangesproken had. Hij kwam naar me toe. Hij zegt, jij veroordeelt mij. Oh? Oh? Dat wist ik niet. Ik dacht niet dat ik u wel eens eerder aangesproken had. Nee, hij zegt met hetgeen dat je doet. Oh? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik zou voorzichtig zijn dat ik doe wat de Heere wil. Dat zou ik wel proberen. Ja, dat doen we ons best voor. Dat we in overgave met de Heere leven, zodat Hij door ons heen kan leven. Zodat het niet ons eigen leven is. Maar als het dan zo aanspreekt, ja, dan kan dat zijn. Maar wordt er dan niet ontstemd over? Want dat is niet zo erg als ze maar aangesproken worden dan, hè? Dus dat is, maar ze spreken van je als kwaaddoeners. Zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En dan komt het zo, zij ten alle menselijke ordeningen onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste macht hebben, het zij de stadhouder als die van hem gezonden worden, tot straf wel de kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Want al zo is het, de wil van God. Nu komt het een beetje dichter bij huis. Hè? Dit is de wil van God. In 1 Thessalonicenzen 4 dan zegt hij, dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Hè? En hier lezen we dat ook eigenlijk. Hè? Dit is de wil van God. Dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Huh. We kijken hoe het er dan verder staat. En je ziet, dit komt dus allemaal uit die gemeenschap voort. Hè? We zijn geroepen in die gemeenschap. En door het geloof gehoorzamen we levende in die gemeenschap. En dan komt dit eruit als vrije. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid. Maar als dienstknechten van God. Mooi is dat, hè? Ik vind dat heel mooi. Ik hoop dat dit ook mooi is. En dus hier is dat. Nou gaan we nog even terug naar Hebreeën. En ik ga nog even lezen uit het 5e hoofdstuk. Want we zijn nog niet zo ver gekomen. Dus ziende op dat 8e vers. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. uit hetgeen hij heeft geleden. Hey, dus dat lijden en gehoorzaamheid. Door lijden tot heerlijkheid, door lijden tot gehoorzaamheid. Gelovende. Gelovende, gehoorzaam, lijden. Hey, dat gaat allemaal bij elkaar, hè? Dat is toch wel bijzonder hoe God dat allemaal bij elkaar gezet heeft, hè? En dan zullen we dan nog even teruggaan in onze gedachten naar de vorige keer. Waar ging het toen over? Dat zijn we vergeten, dat kan ik wel. Of het liefst, of misschien zouden we het liefst vergeten. Dat kan natuurlijk ook nog. Zwakheid. Wie is zwak? Wie is te zwak? Ik zou ook dit kunnen vragen. Wie wil te zwak zijn? Oké, dat is niemand dan hier. Dus we willen allemaal sterk zijn. En als we nou sterk willen zijn, dan wordt het allemaal niks.
Sterk genoeg om zwak te zijn.
Kijk, dat heb ik dus eerder gehoord. En nu ik dat weer hoor, vraag ik me eigen af of dat klopt. Soms hebben we uitdrukkingen die klinken wel mooi, hè? Dan zeg je, ja, maar klopt het? Nou, eigenlijk niet, hè? Zwak, gewoon zwak zijn. En als je nu komt tot de Heer Jezus en je ziet, hier is iemand, er is nooit iemand geweest. Nou, we hebben een paar woorden, wat was dat? Oh ja, hij was in Naaldwijk. We hebben het over Simpson gehad. Sterk, en die droeg die deuren daar, trok ze mijn poos snel eruit. En we hebben geconstateerd dat er moest in ieder geval een ton wegen. En was, als je zag, al de staal en er doorheen en zo af. En die nam hij op zijn rug. En dan ging hij, jij zou ze in de auto steken misschien, maar daar val ik nog niet mee in, ton, Marco. En die ging 60 kilometer met die deuren. Kijk het maar nou, hoe ver dat die gelopen is. En dan, dat was ook nog de heuvel op. Dus dat is een heel eindje, hè? En dus die was wel sterk. Dus zouden we kunnen zeggen dat Simpson wel de sterkste man is, want dat is nog niet zwaarste geweest natuurlijk, hè. Dat was nog niet zo zwaar als toen hij dan tussen die pilaren stond. Dat was nog wel heel wat meer, want er zaten zo'n 3000 mensen bovenop. Nou, dat is ook nog niet te vergelijken natuurlijk. Dus zullen we zeggen dat Simpson ongeveer de sterkste man geweest is die er geleefd heeft? Ja. Toch was hij heel zwak, hè? Dan is hij heel zwak. Op een bepaald punt en niet overal. Ja. Je moet altijd maar rekenen. De eerste, de sterkste en de wijste man. Die zijn allemaal, hebben ze het verloren van de vrouw. Dat is wat, hè? Tja, maar we zien hoe sterk die vrouw is, hè? Goed. Nu even naar de waarheid. De Heer Jezus, die hing daar aan het kruis. En daar had hij de zonde en de schuld van de hele wereld op zich. Ik kan niet uitdrukken in woorden hoe sterk hij is. Niet hij was, hij is. Want hij is altijd zo sterk. Zijn kracht. En nu komt die. Ik weet niet of we er een voorstelling niet van kunnen maken. Maar dat zo, we lazen dat ook in Efeze 1. Maar hoe groot dat zijn kracht is. En nu zegt hij tegen u en tegen mij. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan zeg ik, dan zou je toch alleen maar zwak willen zijn. in die gemeenschap leven dat ik kom met al mijn zwakheid. Hier ben ik hier. Ik kan niks. Ben niks. Razo worden. Hier is de sterkste mens die er ooit op de aarde gewandeld heeft. Maar die heeft het wel bewezen. Want die heeft, is nederig. Zie, kracht wordt niet gezien in hoogmoed, maar in nederigheid. Wijsheid wordt niet gezien in hoogmoed, maar in nederigheid. Hij is nederig geworden tot de dood van het kruis en daar heeft hij de schuld en de zonde van de hele wereld gedragen. Hoe dat mogelijk is, dat kan ik niet vertellen. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. Het is ontzettend. Het is bijzonder. Het is wonderlijk. Het is heilig en het is heerlijk. Het is ver boven ons bidden en denken. Liefde, nu bent u geroepen in zijn gemeenschap. In zijn belofte. In zijn erfenis. In zijn wezen. Om zo met hem te leven. Om zo te zien wie hij is. Wat een kracht dat daarin ligt. Ook wat een liefde. De diepte van de liefde van God. Dat is in het derde hoofdstuk van Efeze. En dan laat je zien. De lengte en de breedte. De hoogte en de diepte van de liefde van God. En dan zijn we weer bij het kruis. Door het kruis. Laat hij zien. Wie hij is. En nu zegt de schrift. Gestorven met hem. Begraven met hem. En opgestaan met hem. Maar je kunt niet opstaan. Als je niet gestorven bent. Je kunt niet opstaan. Als je niet begraven bent. Wat een leven. Met de Heer Jezus. Zijn gemeenschap. Daar zijn we toe geroepen. Vader, we danken u voor het bijzondere. Dat we zo met de Heer Jezus mogen leven. Dat hij ons daartoe geroepen heeft. Ja, Vader, dat gij ons geroepen hebt. Om met hem te leven. Met hem gemeenschap te hebben. Heel nauw te vertrouwen. Want het woord komt er toch ook in voor. Geloven. Gehoorzamen. In alles. En juist wanneer we de weg niet zien. En juist wanneer we de dingen niet begrijpen. En juist wanneer we niet weten hoe het verder moet. Ja, heren. Dan mogen we dat. In overgave aan u voorleggen en zeggen, Heere, neem gij mijn beide handen met uw kracht omvat. En geef me uw vaste geleide op dit uiterst smalle pad. Alleen kan en durven wil ik niet verder. Geen enkele schree, neem gij trouwe zielijder mij aan om mij. Vader, zo willen we graag in ieder vanavond aan u opdragen. En bidden dat gij een werk doet, dat ver boven ons binnen en denken ligt. Zodat we mogen leven in die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat uw doel in ons leven volbracht wordt tot uw eer en uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.